Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG.
Dit is dag 150. Vandaag lezen we Rechters 11 tot en met 12 en Spreuken 26. Rechters 11 tot en met 12.
Nu was er in die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer, maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden: "Jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want je bent de zoon van een andere vrouw." Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in de streek Top. Daar sloot zich een stel schurken bij hem aan, die met hem erop uittrokken. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta terug te halen. "Kom terug," zeiden ze tegen hem, "en wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten." Maar Jefta zei: "Uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu u in het nauw zit, komt u bij mij?" "U hebt gelijk," antwoordde de oudste van Gilead. "Maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead." Jefta antwoordde: "Als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn?" "Daar kunt u op rekenen," zwoeren ze. "Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige." Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Jefta slaat de Ammonieten terug. Jefta stuurde gezanten naar de koning van de Ammonieten met de vraag: "Wat bezielt u om mij op mijn eigen grondgebied aan te vallen?" De koning van Ammon antwoordde de afgezanten van Jefta: "Dat weet u heel goed. Israël heeft, toen het uit Egypte wegtrok, land van mij in bezit genomen. Het hele gebied vanaf de Arnon tot aan de Jabbok en de Jordaan. Ik raad u aan mij dat nu zonder slag of stoot terug te geven." Toen stuurde Jefta opnieuw gezanten naar de koning van de Ammonieten. Ditmaal moesten ze de volgende boodschap overbrengen. Dit zegt Jefta: "Israël heeft nooit land van de Moabieten of de Ammonieten afgenomen. Zo is het gegaan. Toen de Israëlieten weggingen uit Egypte, trokken ze door de woestijn naar de Rietzee en kwamen daarna bij Kades. Israël stuurde gezanten naar de koning van Edom met het verzoek of ze door zijn land mochten trekken, maar hij gaf daaraan geen gehoor. Aan de koning van Moab werd hetzelfde verzoek voorgelegd, maar ook hij willigde het niet in. Dus moest Israël in Kades blijven. Ten slotte kozen ze hun weg door de woestijn, om het gebied van Edom en Moab heen. Ze bleven ten oosten van Moab en sloegen hun tenten op aan de overkant van de Arnon. Ze zijn dus nooit op het grondgebied van Moab geweest, want ze zijn de grensrivier de Arnon niet overgestoken." Vervolgens stuurde Israël gezanten naar Gesbon, naar koning Sichon van de Amorieten, met het verzoek of ze over zijn grondgebied naar hun eigen land mochten trekken. Sichon vertrouwde Israël echter niet binnen zijn grenzen. Hij verzamelde zijn troepen, sloeg zijn kamp op in Jahas en deed een aanval op Israël. Maar de Heer, de God van Israël, leverde Sichon met zijn hele leger aan Israël uit, zodat ze werden verslagen. Israël nam het hele gebied in bezit dat aan de Amorieten had toebehoord. Ze namen al het land van de Amorieten in bezit, het hele gebied van de Arnon tot aan de Jabbok en van de woestijn tot aan de Jordaan. Welnu, de Heer, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn eigen volk verdreven. En u meent aanspraak te kunnen maken op hun bezit? Nee, wat u dankzij uw god Chemos in bezit hebt gekregen, kunt u uw eigendom noemen. Maar het bezit van degene die de Heer, onze God, voor ons verdreven heeft, is ons eigendom. Bent u soms meer dan koning Balak van Moab, de zoon van Sippor? Heeft hij ons ooit ons grondgebied betwist en ons daarom aangevallen? De Israëlieten wonen nu al 300 jaar in Gesbon en Aroer en de omliggende dorpen en in de steden langs de Arnon. Waarom hebben de Ammonieten dan niet eerder geprobeerd dat gebied te bevrijden? Ik heb u niets misdaan, maar u doet mij onrecht door mij aan te vallen. Laat de Heer, de hoogste rechter, vandaag recht spreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten trok zich niets aan van de boodschap die Jefta hem had laten overbrengen. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse, ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead en trok vandaar naar het gebied van de Ammonieten. Hij beloofde de Heer: als u de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden terugkeer, dan zal de eerste die me vanuit mijn huis tegemoet komt voor u zijn. Die zal ik als brandoffer aan u opdragen. Toen trok hij op tegen de Ammonieten en bond de strijd met hen aan. En de Heer leverde ze aan hem uit. Jefta sloeg hen terug van Aroer tot Minit en Abdel-Keramim. En nam daarbij niet minder dan 20 steden in. Zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de Ammonieten, die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. Toen Jefta terugkwam bij zijn huis in Mispa, werd hij met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Zij was zijn enige kind. Andere zonen of dochters had hij niet. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ach, mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen, dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen." "U hebt de Heer een gelofte gedaan, vader," antwoordde ze. "Nu hij u gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Maar dit wil ik nog vragen. Gun me, voordat u uw gelofte ten uitvoer brengt, nog 2 maanden tijd, zodat ik met mijn vriendinnen de bergen in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit iemands vrouw zal zijn." "Goed," zei Jefta. En hij liet haar voor 2 maanden de bergen ingaan om met haar vriendinnen om haar maagdelijkheid te treuren. Toen die 2 maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes elk jaar 4 dagen lang rouw klagen om Jefta's dochter. Conflict met Efraïm. De Efraïmieten brachten een leger op de been en staken de Jordaan over naar Safon. "Waarom bent u tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken?" wilden ze van Jefta weten. "We zullen u met huis en al verbranden." Jefta antwoordde hun: "Toen mijn volk en ik in oorlog waren met de Ammonieten, heb ik u opgeroepen, maar u bent me niet te hulp gekomen. Dus toen ik merkte dat er van uw kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar voor eigen leven zelf tegen de Ammonieten ten strijde getrokken. En de Heer heeft ze aan mij uitgeleverd. Waarom valt u mij nu dan aan?" Daarop riep hij alle mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de Efraïmieten en versloeg hen. De Efraïmieten hadden namelijk gezegd: "Jullie zijn niets anders dan een stel gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse en dus evengoed bij Efraïm." Daarna bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de terugtocht te beletten. Wanneer een Efraïmiet die wilde vluchten vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem: "Kom jij uit Efraïm?" Dat ontkende hij natuurlijk, maar dan vroegen ze: "Zeg eens Shibolet." Als hij dan Sibolet zei en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doodden ze hem ter plekke. Er sneuvelde in deze strijd niet minder dan 42.000 Efraïmieten. 6 jaar leidde de Gileadiet Jefta Israël als rechter. Toen stierf hij en werd begraven in zijn woonplaats in Gilead. Ibsan, Elon en Abdon. Na Jefta leidde Ibsan uit Bethlehem Israël als rechter. Hij had 30 zonen, Zijn 30 dochters huwelijkte hij buiten zijn eigen familie uit en ook voor zijn zonen koos hij 30 bruiden van buiten de familie. 7 jaar leidde hij Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Bethlehem. Na hem leidde Elon uit de stam Zebulon Israël als rechter. 10 jaar leidde hij het land. Toen stierf hij en werd begraven in Ajalon in Zebulon. Na hem leidde Abdon, de zoon van Hillel, uit Piraton, Israël als rechter. Hij had 40 zonen en 30 kleinzonen, die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden. 8 jaar leidde hij Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Piraton in Efraïm, in het bergland dat ooit aan de Amalekieten had toebehoord.
Spreuken 26.
Zoals sneeuw niet bij de zomer past en regen niet bij de oogst, zo past eer niet bij een dwaas. Zoals een vogel wegvliegt, zoals een zwaluw wegwiekt, zo vervliegt een ongegronde vloek. Een zweep voor het paard, een teugel voor de ezel, een stok voor de rug van een dwaas. Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, anders ben je net als hij. Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, anders denkt hij dat hij wijs is. Wie een dwaas een boodschap laat bezorgen, brengt zichzelf veel schade toe. Hij is als iemand die zijn eigen voeten afhakt. Een spreuk in de mond van een dwaas is even slap als de benen van een lamme. Wie eer geeft aan een dwaas, is als iemand die de slinger om de steen knoopt. Een spreuk in de mond van een dwaas prikt even weinig als een doorn in de hand van een dronkaard. Wie een dwaas in dienst neemt, of een onbekende, is als een boogschutter die blindelings schiet. Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, zo herkauwt een dwaas zijn dwaasheid. Ken je iemand die zichzelf veel wijsheid toedicht? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Een luiaard zegt, er zwerft een leeuw door de straten, buiten sluipt hij rond. Zoals een deur in zijn scharnieren draait, zo draait een luiaard zich om in zijn bed. Al heeft een luiaard zijn hand in de schaal, hij vindt het te vermoeiend om hem naar zijn mond te brengen. Een luiaard vindt zichzelf veel wijzer dan 7 mensen met een afgewogen oordeel. Wie zich in een ruzie mengt die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbij loopt. Zoals een dolleman maar in het wilde weg schiet, met brandende pijlen dood en verderf zaait, zo is iemand die zijn vriend bedriegt en zegt, het was maar voor de grap. Als er geen hout meer is, dooft het vuur. Als de lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie. Kolen laten gloeien, hout doet vlammen, een onruststoker laat een twist ontbranden. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen die makkelijk in de maag verdwijnen. Als zilverglazuur op een aarden pot, zo zijn warme woorden uit een kil hart. Al verbloemt iemand zijn haat met mooie woorden, ten diepste is hij een bedrieger. Al spreekt hij vriendelijk, vertrouw hem niet, zijn hart is door en door vals. Al verhult hij zijn haat met leugens, zijn kwaadaardigheid komt toch aan het licht. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder. Wie kwaad spreekt, haat zijn slachtoffers. Een vleier wil hun ondergang.
Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.
Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg Bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.